We willen met elkaar twee schriftlezingen lezen. De eerste is in Filippenzen 2, vanaf vers 5. En de tweede staat in Markus 10, vanaf vers 35. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dan gaan we naar Markus 10, vanaf vers 35. Markus 10, vanaf vers 35. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken, of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken, en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover de schriftlezing. Graag geef ik nu het woord aan broeder Van Rijn en hij heeft zijn preek als titel meegegeven: Wie onder u de eerste wil zijn?
Goedemorgen, zusters en broeders. Fijn om in uw midden te mogen zijn en mogen de Heer ons samen zijn zegenen. Het gaat vanmorgen over twee discipelen, Jacobus en Johannes. Met Johannes wordt de evangelieschrijver bedoeld. En dat is, naar wij geloven, dezelfde Johannes die ook het boek de Openbaring schreef. Een man met diepe gedachten, een echte gelovige. En deze Jacobus en Johannes komen met een vraag. Mogen we straks een ereplaatsje hebben in uw koninkrijk? Mogen we straks een ereplaatsje hebben in uw koninkrijk? Want ze dachten dat dat koninkrijk binnen een paar maanden een feit zou zijn. Maar volgens Matteüs hoofdstuk 20 hebben ze dat niet zelf aan Jezus gevraagd. Hun moeder vroeg het. Want Jacobus en Johannes waren namelijk broers. Misschien is het zo gegaan. Die moeder zei tegen haar beide zonen: jullie moeten zien dat je straks een ereplaatsje krijgt. Maar Jacobus en Johannes zeiden: dat durven we niet. En daarop besloot hun moeder: dan zal ik het wel doen. Ja, zo zijn moeders soms. Ze hebben het beste met hun kinderen voor. Ze willen niet dat ze iets tekortkomen. En zeker niet als ze er recht op hebben. Want Jacobus en Johannes waren waarschijnlijk de eerste discipelen. En er komt nog bij dat ze ook nog familie van Jezus waren. En ze wilden samen met Jezus een soort vrijstaat organiseren, een soort kalifaat. En als er dan toch leiders gekozen moeten worden, dan komen daar alleen diegenen voor in aanmerking die het dichtst bij Jezus staan. Ze zijn weliswaar met z'n twaalfen, maar niet alle mensen kunnen gelijk zijn, want verschil moet er zijn. Sommigen worden geroepen om leiding te geven, anderen vormen de middenmoot en weer anderen moeten het dienende werk doen. En dat zijn dan meestal degenen die het laatst gekomen zijn. Heeft u wel eens nagedacht over hiërarchie in de kerk? Zo van predikant, ouderling, diaken. Je vraagt je af hoe dat straks in het koninkrijk van God toegaat. Nou, de andere discipelen, zo lezen wij, zijn het daar niet mee eens. Of liever gezegd, ze zijn er principieel op tegen. Want gelijke monniken, gelijke kappen. En ze nemen het Jacobus en Johannes zeer kwalijk. Je vraagt je af, zou het echt zo geweest zijn dat ze geloofden in het principe gelijke monniken, gelijke kappen? Of zouden ze gedacht hebben, als Jezus op het voorstel van Jacobus en Johannes ingaat, als Jezus hun verzoek inwilligt, dan grijpen wij ernaast. Dan hebben wij onze kans verspeeld. En daarom komen ze met het argument: jullie spreken op je beurt. Daar moet je nu niet over praten. We zien wel als het zover is. Dus anders gezegd, eigenlijk willen ze ruimte scheppen. Ruimte scheppen voor eigen kansen. Want laten we eerlijk zijn, zusters, broeders en vrienden. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, het is een prachtige spreuk. Je kunt daar mooi over praten. Zo van iedere stem telt evenveel. En de wet behandelt iedereen gelijk. En wee de officier en vooral de rechter die zich daar niet aan stoort. Maar in het bedrijfsleven bijvoorbeeld hebben we natuurlijk geen gelijkheid. Daar leven we van de ongelijkheid. En de meeste mensen vinden dat nog fijn ook. Je kunt er nog eens een keer carrière maken. Je kunt er nog eens een keer beoordeeld worden op je kwaliteiten. En dat hebben we als mensen hard nodig. En daarom zeggen we wel eens tegen elkaar: we zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Wat mij opvalt aan het verhaal in de Bijbel is dat Jezus die broers niet bestraft. Hij zegt niet: oh, wat een vreselijke vraag. Ben ik nu al zo lang bij jullie geweest en hebben jullie het nog steeds niet begrepen? Nee, dat zegt hij niet. En hij zegt ook niet tegen de andere discipelen, jullie hebben gelijk. Of laten we er nu niet verder over praten, want we hebben wel wat anders aan ons hoofd. Jezus, zuster, broers en vrienden, graaft dieper. Hij gaat erover nadenken. En hij zegt, jullie weten dat zij die regeerders van de volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgrootte oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Ik heb dit vroeger altijd gelezen alsof Jezus wil zeggen, je mag de eerste niet wezen. Je moet anderen de eerste plaats gunnen. Want zo voeden we ook onze kinderen op. Als er een schaal met koekjes langs gaat en je bent als kind het eerste aan de beurt, mag je niet de grootste nemen. Eerst je jongere zusje of broertje en dan jij pas. En we hopen dan dat het jongere zusje of broertje ook niet meteen het grootste koekje pakt. Mijn vader vertelde altijd dat hij vroeger een achternichtje had. Een achternichtje dat heel goed kon tellen. En als hij dan met de schaal koekjes langs ging, had ze al heel snel uitgerekend dat er voor haar geen koekje meer overbleef. En ze begon er ook meteen te huilen. In werkelijkheid, zusters, broers en vrienden, wordt er heel wat afgehuigeld als we zeggen, je mag vooral niet de eerste zijn. Je moet altijd nederig blijven. Je moet altijd de laatste plaats opzoeken. Ik hoorde eens een mooie grap over een nieuw klooster in Ierland. De monniken uit een oud klooster in de buurt kwamen op bezoek. En ze bekeken het splinternieuwe klooster van alle kanten. En ze waren stinkend jaloers. Alles was zoveel beter. Zoveel beter dan hun klooster. Maar toen zei de abt, het hoofd van het oude klooster, mannen, met één ding mogen we onszelf troosten. En dat is dat we de broeders uit het nieuwe klooster overtreffen in nederigheid. Overtreffen in nederigheid. Zo zou je de woorden van Jezus ook op kunnen vatten. Want Jezus zegt niet, de eerste willen zijn is helemaal verkeerd. Of anders gezegd, je moet altijd ervoor zorgen dat je de laatste bent. Dat zegt Jezus niet. Daar gaat het in deze tekst bij Jezus niet om. Jezus zegt eigenlijk, als iemand van jullie de eerste wil zijn, nou, goed dan, van mij mag dat. Want Jacobus en Johannes zaten er namelijk op te flassen om de eerste te zijn. Nou, zegt Jezus, dat mag van mij, dat is niet erg. Ik heb eens een verhaal gelezen over een Spaanse monnik. Hij vroeg God of hij alle doodzonden zou wegnemen uit deze wereld. Maar hij kwam daar gauw weer op terug. Want toen bijvoorbeeld de eerzucht was weggenomen, stak niemand meer een hand uit. Want we leven in een wereld waarin iedereen opgeroepen wordt om een eigen bijdrage te leveren. We worden opgeroepen om onze gaven te ontplooien en de beste te zijn. En op onze scholen en universiteiten doen we niet anders. Je kunt gewoon gradueren. Je kunt ook cum laude, maar ook summa cum laude. En het hele bedrijf hangt van eerzucht en ambitie aan elkaar. Iedereen wil de eerste en de beste zijn. En als dat niet meer gebeurt, kunnen we de wetenschapsontwikkeling in de wereld wel vergeten. Dus waarom zou iemand niet de eerste willen zijn? Als er iemand is die graag voorop wil lopen. Als er iemand is die op een bepaald gebied een initiatief wil nemen. Als er iemand is die een eigen weg wil gaan. Als er iemand is die zegt, ja, maar dat moet gewoon gebeuren. En als niemand het doet, dan doe ik het. Zou dat dan verkeerd zijn? Er moeten gewoon overal in de wereld mensen zijn die ergens de eerste in willen zijn. Regeerders, mensen die heerschappij voeren, rijksgroten, die moeten er toch ook wezen? Er moeten toch mensen zijn die macht uitoefenen? En helaas is het vaak zo dat de een nog baziger is dan de ander, zegt Jezus. Maar nu, zusters, broers en vrienden, gaat Jezus ook waarschuwen. Want wat doe je met die macht? Wat doe je met die heerschappij? Want als je de eerste wil zijn, dan win je ruimte. Dan win je macht. Maar de vraag is, wat ga je ermee doen? Ga je het gebruiken om alles naar jezelf toe te halen en de rest te laten stikken? Of ga je het gebruiken om voor meer mensen meer ruimte te scheppen? Om voor meer mensen meer warmte te geven? Om voor meer mensen betere levensvoorwaarden te scheppen? Dus de eerste willen zijn is dus oké. Maar je hoeft maar één stap verkeerd te zetten en het gaat helemaal mis. Dat is, zusters, broers en vrienden, wat ik Jezus hoor zeggen. En dat zien we natuurlijk geregeld gebeuren, ook in de grote politiek. We zien het ook in de Bijbel. Met koning Saul bijvoorbeeld. Hij begon zo goed. Hij begon zo nederig. Maar even later wil hij alles voor zichzelf hebben. Ook Salomo, hij begon zo goed, maar ook zijn regering liep uit op een drama. En we denken hierbij aan sommige heersers in Azië, Afrika en Zuid-Amerika of Oost-Europa. Het begon zo goed, maar het eindigde met zelfverheerlijking. En dan zegt Jezus, zo is het echter onder u niet. Zo staat het letterlijk in de Griekse tekst. Zo is het onder u niet. De eerste wilde zijn is oké, maar niet zoals sommige heersers dat wilden. Want je moet je altijd afvragen, waarvoor ben ik de eerste? Ik wil wel de eerste zijn, maar niet tot eer voor mijzelf, maar tot eer van God. De eerste zijn met op de lippen de woorden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Daarin moet ik de eerste zijn. En dat betekent dat ik nieuwe ruimte moet vinden. Ruimte voor de ander, ruimte voor God, ruimte voor gerechtigheid, ruimte voor barmhartigheid. En dat is eigenlijk de ware machtsuitoefening. En nu gaat Jezus een stap verder en hij zegt, kijk naar mij. Ik doe dat namelijk ook. En op den duur zul je het wel merken. Je denkt nu dat het koninkrijk vlak voor de deur staat, maar dat is niet zo. Ik weet wel beter en ik heb er moeite mee. Ik denk, zusterbroers en vrienden, dat dit voor Jezus zelf een hele moeilijke ontdekking is geweest. Hij had misschien ook gedacht dat het tijdens zijn leven zou gebeuren. Maar je wandelt uit dit leven niet zomaar het koninkrijk van God in. De tegenkrachten zijn daarvoor te sterk. Ook ik, als zoon des mensen, ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen, zegt Jezus. Maar zult u zeggen, heeft Jezus daar nooit macht willen hebben? Heeft Jezus daar nooit de eerste willen zijn? Jezus, zusterbroers en vrienden, wilde wel de eerste zijn. Jezus, zusterbroers en vrienden, wilde wel macht hebben. Kijk maar eens naar het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Satan biedt hem alle koninkrijken van de wereld aan. En wat zegt Jezus dan? Die wil ik niet hebben. Daar sta ik boven. Ik wens geen macht. Nee, dat zegt Jezus niet. Maar wat zegt hij dan wel? Hij zegt tegen Satan, jij bent op de verkeerde weg. De enige weg om macht te ontvangen is de weg van de dienst. Is de weg van de aanbidding van God. Is de weg van het dienen van God. Dat is wat Jezus tegen Satan zegt. Hij zegt, de weg die jij mij wijst is de verkeerde weg. En als ik die weg opga, zal ik alleen maar macht voor mijzelf vergaren. Als ik die weg opga, zou ik het leven alleen maar blokkeren en frustreren, in plaats van openen en ruimte scheppen. En op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament staat dan ook dat Jezus wel degelijk de eerste is. In de Colossensebrief staat ergens dat Jezus de eerstgeborene van de schepping is. En ook de eerste in de opwekking van de doden. En dan wordt er nog aan toegevoegd, opdat hij in alles de eerste zou zijn. En zo horen we het ook in de Filippenzenbrief. God heeft hem daarom verhoogd en hem een naam gegeven. Een naam gegeven boven alle namen. Want Jezus, zusterbroeders en vrienden, was de eerste in het dienen. Dat was zijn levensontwerp. Dat was zijn dienstontwerp. Dienaar zijn. En omdat hij dit volgehouden heeft, omdat hij daarin de eerste was, wordt hij beloond. Wordt hij tot eersteling. En als eersteling is hij de Heer. Met andere woorden, in de Filippenzenbrief krijgt de dienaar de naam van de Heer. Nou, wat betekent dit alles nu voor ons? Hij zegt tegen u en mij deze morgen, ik heb de losprijs betaald. Ik heb iets losgemaakt. Ik heb jou en jou losgemaakt. En ga nu als losgemaakte mensen met me mee. En wees de eerste, maar wel op een heel bepaalde manier. Ik heb gezocht naar een paar voorbeelden uit het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, er is iemand op ons werk ernstig ziek. Het is kanker, wordt gezegd. En verder wordt er niet veel meer over gepraat. Je ziet die persoon gewoon niet meer. En hij komt natuurlijk ook niet meer terug. En je vraagt aan elkaar, ben je er al eens wezen kijken? Nee, ik heb nog geen tijd gevonden. Of ik heb het te druk. Of ik moet nog inkopen doen. Of mijn familie komt op bezoek. Ik loop er wel al een tijdje aan te denken. Maar ik heb hem eigenlijk ook niet zo goed gekend. Maar op een gegeven ogenblik zegt iemand, ja, iemand moet toch de eerste zijn. Iemand moet toch de knoppen omdraaien. En dat, zusterbroeders en vrienden, is nu de manier waarop Jezus erover spreekt. Als iemand voorop wil gaan lopen en zegt, dan zal ik het in vredesnaam doen en maar de eerste zijn. Dat is wat Jezus bedoelt. En ook al weet die persoon niet wat hij moet zeggen, toch is hij de eerste. De eerste in de ware zin van het woord. De eerste in het dienen. De eerste in het navolgen van Jezus. Nu een ander voorbeeld. Er zijn twee vriendinnen. Ze zijn vreselijk uit elkaar geraakt. Ze zien elkaar niet meer. En ze willen elkaar ook niet meer zien. En toch vinden ze het vervelend. Ja, maar zij heeft mij zo beledigd. Of zij zal mij zeker van alles de schuld geven. En zo blijven ze zitten. Maar op een gegeven moment roept één uit, maar iemand moet toch de eerste zijn. En dan ga je toch je oude vriendin opzoeken. En dan word je een dienares van de ander. Of er wordt gevraagd naar de dienst om even mee te helpen opruimen. Of wie wil een half uur eerder komen om dingen klaar te zetten. Maar het kost ons soms moeite om daarin de eerste te willen zijn. En soms laten we het zelfs afweten. Maar iemand moet toch de eerste zijn. Nou, Jezus zegt trouwens dat dat vaak lijden met een lange ei met zich meebrengt. Economen zeggen, alles heeft nu eenmaal een prijs. Als je 's avonds op stap gaat, kun je niet naar de tv kijken. Er zijn altijd dingen in het leven die je moet opgeven. Kleinigheden vaak, die niet eens de moeite waard zijn om over te praten. Er is altijd wel iets in je leven dat je als mens moet opgeven. Want je kunt nu eenmaal niet alles hebben. En in vergelijking met wat Jezus opgaf, is er natuurlijk niets. En iemand moet toch de eerste zijn. Eigenlijk zegt Jezus, zo zou het moeten zijn. Anders gezegd, dat zou eigenlijk het geheim moeten zijn van de gemeente. Daarin zou de gemeente zich van de wereld moeten onderscheiden. En als het spannend wordt, zouden de mensen om ons heen moeten weten, vraag het aan de christenen. Daar maak je misschien een kans. Die kunnen je misschien helpen. En daar vind je gehoor. En wij als christenen moeten weten, ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Iemand, zusterbroers en vrienden, moet de eerste zijn. En dat ga je pas ontdekken als je naar de weg van Jezus kijkt. En je komt dan uiteindelijk zelf tot de conclusie, Christus heeft mij benoemd om een nieuw leven te leven. Hij heeft mij benoemd om mijzelf te oefenen in een nieuw mensontwerp, in een nieuw levensontwerp. Een ontwerp waarvan ik zeker weet dat het het enige goede is. Een ontwerp dat de wereld voor verzieking bewaart. Een ontwerp waarvan ik zeker weet dat het zal winnen. En dan zeg ik niet meer, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Nee, dan zeg ik, door Jezus Christus onze Heer, zo is het. Zo is het onder ons. Amen.